Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Openbaring 22 en daarvan het 18e en het 19e vers. Openbaring 22, de versen 18 en 19. Waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. Want ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie deze boeks hoort. Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Tot zover. De gemeente, schrijven wij als thema onder deze beide versen de omgang met Gods woord. De omgang met Gods woord. Letten wij op drie gedachten. In de eerste plaats letten wij op het horen van dat woord. In de tweede plaats letten wij op het toedoen aan dat woord. En in de derde plaats letten wij op het afdoen aan dat woord. Dus dit schriftgedeelte bepaalt ons vanavond bij de omgang met Gods woord. Een drietal gedachten. In de eerste plaats het horen van dat woord. Daar begint immers het 18e vers mee, want ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie deze boeks hoort. Onze tweede gedachte, het toedoen aan dat woord. Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En onze derde gedachte, het afdoen aan dat woord. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Gemeente, mij is gevraagd deze avond in het teken te laten doen zijn van het werk van de Gereformeerde Bijbelstichting. En hoewel ik zelf geen deel uitmaak van de GBS, maar dat werk wel steun, wil ik dat vanavond van harte onder uw aandacht brengen. Wij leven immers in een tijd van schriftkritiek en een tanend schriftgezag. En dat gaat werkelijk heel hard. Wie had kunnen denken enkele tientallen jaren geleden dat het gezag van de Heilige Schrift in reformatorische kring ter sprake zou zijn? Niemand had dat kunnen denken. Ja, in de gereformeerde kerk, daar is het begonnen. Inderdaad, een andere schriftuitleg, een andere hermeneutiek. Maar in de andere kerken was dat lang nog niet aan de orde, zo leek. En in de tijd waarin we nu leven, zien we hoe snel dat het gaat. Allerlei vraagstukken die zich voordoen over homoseksualiteit, over de vrouw in het ambt. En vult u het maar aan, al die vraagstukken hebben te maken eigenlijk met hoe kijken wij naar Gods woord. Welk gezag heeft Gods woord? Als dat woord voor ons goddelijk gezag heeft, dan zijn heel veel van die vraagstukken helemaal niet meer aan de orde. En dat is eigenlijk waar het in onze tijd, gemeente, over gaat. Het gaat over het gezag van de Heilige Schrift. En dan zegt u, ja, dat speelt op dit ogenblik nogal behoorlijk in de christelijk gereformeerde kerk. Maar goed, in de gereformeerde gemeente hebben we daar toch nog niet mee van doen. Gemeente, ik zou dat maar niet zo stellig zeggen. Als je soms hoort hoe jongeren over dergelijke vraagstukken denken en spreken, die zich ook veel meer laten leiden door hun gevoel, gevoel van menselijkheid dan te buigen onder het gezag van Gods woord. En daarom is zo'n avond als deze toch wel heel erg belangrijk. Om dat schriftgezag te onderstrepen, ook in onze gezinnen en op onze scholen, daar hangt wel heel veel van af. Dat ziet u aan de verzen die ik vanavond voorgelezen heb. Daar hangt de zaligheid van af. Als dat heilige woord van God zijn gezag verliest in ons persoonlijke leven, dan zijn we daarmee de zaligheid kwijt. Als Gods woord het gezag verliest op onze scholen, dan is dat het begin van het eind. Als in de kerken het woord geen gezag meer heeft, gemeente, dan schuiven wij het middel aan de kant wat de Heere ons gegeven heeft. En daarom hoop ik dat dat gezag van Gods woord onder ons mag blijven. Wat dat betreft is het ook een gedenkwaardige week, waarin onze geliefde leraar dominee Moerkerke naar het graf werd gebracht. Als er een voorbeeld was in onze gemeente voor het buigen onder de autoriteit van Gods woord, dan was hij het wel. Ik heb verschillende jaren onder hem gekerkt. En hij las vaak de Bijbeltekst waar hij over ging preken met zoveel eerbied af. En hij sprak in zijn preken met zoveel eerbied en gezag over dat woord van God, dat je gevoelde, dit is geen mensenwoord, maar dit is het woord des Heren. Het werk van de GBS, ja, van grote betekenis. Veel mensen vinden het maar ja, een beetje muggenzifterij. De GBS doet eigenlijk veel te moeilijk. En het is ook een groot vraagstuk, denk ik, waar de GBS zich voor geplaatst ziet. Als er sommige mensen zijn die echt heel veel zouden willen veranderen aan de tekst van onze Statenvertaling, en er anderen zijn die niet een woord daaraan zouden willen veranderen, ja, zie daar dan maar eens uit te komen. Het werk, gemeente, dat is niet gemakkelijk. Wie denkt dat het gemakkelijk is, die beseft niet wat het woord van God is. En dat het op hele kleine woordjes en accentjes soms aankomt. De Heere Jezus heeft gezegd van het woord van de Torah in het Oude Testament, dat er van dat woord niet één titel nog jota zal verdwijnen. Voorbijgaan, verdwijnen, zolang de wereld bestaat. Niet één titel nog jota. En dat zijn de allerkleinste tekentjes in het Hebreeuwse schrift. Dan moet u denken aan een puntje of een accenttekentje, zoals wij dat kennen. Niet één kan en mag er verdwijnen van Gods woord. Want dan krijgt dat woord een andere lading. Dus wij moeten heel voorzichtig zijn. Al is daar aan de andere kant natuurlijk ook de roeping dat dat woord wel verstaanbaar blijft. Dat ook onze jonge mensen de Bijbel moeten kunnen lezen. Want dat is het middel dat de Heere immers gebruikt. Wel, die voorzichtigheid, die vinden we ook terug in deze tekstwoorden. Als er staat, want ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie deze boeks hoort. En dat woordje ik, dat staat met een hoofdletter als het goed is in onze GBS-Bijbel. Ik, dat is de Heer Jezus Christus. Dat is de auteur van de Bijbel. Het is zijn woord. Hij heeft het door de Heilige Geest laten optekenen. Dat is die Jezus uit het 16e vers. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden. Die ik, dat is die Jezus uit het 20e vers, daar staat, die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom haastelijk. En dan antwoordt Johannes, ja, kom, Heere Jezus. Gemeente, dat woord dat is op zijn gezag, op zijn autoriteit geschreven. Het is niet een mensenwoord, maar het is Gods woord. En deze Jezus betuigt. Een deftig woord inderdaad. Er staat niet deze Jezus zegt, nee, het is veel sterker. Hij betuigt. En betuigen, dat zou je kunnen vertalen met verzekeren. Deze vermaning is een officiële vermaning. Het is een heel ernstig woord. Het heeft een hele diepe lading. Je kunt deze waarschuwingen niet zomaar naast je neerleggen. Wie deze waarschuwing naast zich neerlegt, die zal de straf niet ontlopen. Ik betuig, zegt Christus, aan een iegelijk. Dus zonder uitzonderingen. Al de mensen die dit woord horen, die de woorden der profetie deze boeks hoort. Het is dus vooral een vermaning aan het adres van kerkmensen. Want er zijn veel mensen die horen de woorden der profetie niet. Wij zijn vanavond de hoorders van dat woord, gemeente. Wij dragen een dubbele verantwoordelijkheid. Het zou anders zijn als wij dat woord niet kennen. Maar wij kennen dat woord, wij hebben dat woord. Het ligt binnen ons handbereik. Wij kunnen het openen. En dat geeft een grote verantwoordelijkheid. Jezus betuigt het u. Alle die de woorden der profetie deze boeks hoort. Profetie. Dat ziet vooral op het boek Openbaring. Dat is een profetie. In het boek Openbaring lezen we wat er gebeuren zal in de tijd tussen de hemelvaart van de Heere Jezus en zijn wederkomst. Dat wordt in weerkerende taferelen ons met allerlei beelden in dit laatste Bijbelboek voor ogen gesteld. Dus het gaat over het boek Openbaring. Wie er van dat boek een woord zal afdoen of daar een woord bij zal doen, die zal het weten, zegt de Heere Jezus. Maar we moeten dat niet beperken tot het boek Openbaring. Want het boek Openbaring, dat is de afsluiting van de hele Heilige Schrift. En daarmee heeft dat woord ook betekenis voor de boeken die daaraan vooraf gegaan zijn. Het is ook heel opmerkelijk in Deuteronomium 4 vers 2, dat bij de afsluiting van de Tora, van de boeken van Mozes, als Mozes nog eens terugblikt met het volk van Israël op de weg die de Heere met hem gehouden heeft, dan vindt u in Deuteronomium 4 bijna dezelfde Bijbeltekst. Dan heeft Mozes het ook over toedoen en afdoen en hij waarschuwt het volk om dat niet te doen. Daar ziet u, dat geldt ook van de boeken van Mozes. En als u dan het laatste Bijbelboek neemt, Maleachi, het vierde, laatste hoofdstuk, dan is het heel opvallend dat in Maleachi 4 vers 4 wordt teruggewezen naar Mozes. Dus diezelfde waarschuwing, die staat ook nog eens een keer aan het einde van het Oude Testament. En die staat hier nog eens een keer aan het einde van het Nieuwe Testament. En daarmee, gemeente, beschermt Christus zijn eigen woord. En hij betuigt het met alle ernst om daar niets van toe te doen en niets van af te doen. Het is opmerkelijk dat hier staat degene die het woord horen. Je zou zeggen, waarom staat er niet degene die het woord lezen, maar degene die het woord horen? Omdat dat horen, dat hoort altijd bij het lezen. Er zijn mensen die denken, kijk, je zou eigenlijk zo'n Bijbel moeten hebben, die onze jonge mensen gewoon in één keer goed kunnen begrijpen. De GBS die zou de tekst zo moeten aanpassen dat een gemiddelde scholier die Bijbel zo vlot kan lezen en begrijpen wat er staat. Je moet een hele begrijpelijke Bijbel hebben. Maar gemeente, dat heeft de Heere nooit gewild. Niet, zegt u? Nee. Ik zeg niet dat de Bijbel niet in verstaanbaar Nederlands behoort geschreven te zijn, hoewel dat steeds moeilijker wordt, omdat onze taal zo verarmt, dat je geen woorden meer vinden kunt. In de moderne Nederlandse taal vind je geen woorden meer die weergeven wat de oorspronkelijke taal bedoelt. Dus je zult nooit je helemaal aan kunnen sluiten bij de taal die onze jonge mensen spreken, want je houdt geen Bijbel meer over. Maar nog wat, de Heere heeft nooit gewild dat mensen alleen een Bijbel zouden hebben. De Heere heeft bij zijn woord, al in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament en ook vandaag nog, uitleggers gegeven. Predikers gegeven. Die tot de mensen gezonden worden om dat woord uit te leggen. Dat is, dat heeft dominee Moerkerk ons altijd heel duidelijk voorgehouden. Maar dat is de eerste taak van een predikergemeente, om het woord uit te leggen voor de gemeente. En zijn tweede taak is om dat woord toe te passen. Om vanuit die tekst lijnen te trekken naar de gemeente, wat wij daar nu uit behoren te leren. Dienaren van het goddelijke woord, dat zijn Gods knechten. Als je de Bijbel wilt leren begrijpen, dan moet je in de kerk wezen. En het is een grote verantwoordelijkheid van de dominees om dat woord op hun studeerkamer te onderzoeken. En het aan de gemeente ook uit te leggen. Nadat zij het onderzocht hebben tot in de details. Het woord behoeft uitleg. Wat dacht u als een dominee een profetie leest? Of een gelijkenis in het Nieuwe Testament, dat hij dan zonder onderzoek precies weet wat dat allemaal betekent? Weet u hoeveel uren van onderzoek er soms in de studeerkamer aan vooraf gaan, eer dat er een preek gehouden kan worden over een bepaald schriftgedeelte? Zouden wij dan denken dat onze jonge mensen, als ze even zo'n stukje lezen, dat ze dat allemaal dan op hetzelfde ogenblik zouden kunnen begrijpen? Wel nee, dat is ook nooit de bedoeling geweest. Die het woord hoort, zegt Christus. Natuurlijk moet je in dat woord lezen. Maar bij dat lezen zijn ook Gods knechten gegeven, dienaren van het goddelijke woord. En het is juist de prediking van dat woord die de Heere wil gebruiken om mensen tot bekering te brengen. Het geloof is uit het gelees. Nee, dat staat er niet in Romeinen 10. Er staat het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het gepredikte woord van God. En onze vaderen zeggen in de Dordtse leerregels hoofdstuk 5. Gelijk het nu God beliefd heeft, dit zijn werk der genade door de prediking des evangelies in ons te beginnen. Dus gemeente, de Heere vangt het genadewerk normaal gesproken aan door de prediking van zijn woord. Dat is het middel wat de Heere geeft. Daarom zei Smijten, geldt ook als je bekeerd wil worden, dan moet je naar de kerk gaan. Dat belieft God. En ik weet wel dat God het ook anders kan. Natuurlijk kan God iemand op het voetbalveld in het hart grijpen. Natuurlijk kan een tekst uit de opvoeding vroeger door de Heere teruggebracht worden in de herinnering. Natuurlijk kan een zaad soms heel lang sluimeren eer het tot ontkieming komt. Ik ben eens met een bosbouwer in Nunspeet het bos in geweest. En hij zegt, dominee, die grond hier die zit vol met heidezaad. En dat heidezaad, dat is een olieachtig zaad. En dat olieachtige zaad, dat blijft al 80 jaar goed. Dat betekent dat na 80 jaar kan dat zaad nog altijd tot ontkieming komen. Zul je erom denken, dominee? Als er momenten zijn dat het lijkt alsof de prediking geen vrucht draagt. Dat ook later nog gebeuren kan, zeker. Maar het is onze opdracht, het is onze plicht om ons te stellen onder de middelen die de Heere gegeven heeft. Er zijn uitzonderingen, natuurlijk. Uitzonderingen bevestigen de regel. Maar wij moeten niet ons afvragen wat God allemaal kan. Maar wij moeten ons afvragen wat God wil. Wat hij van ons vraagt. En dan wordt hier gesproken over het horen van dat woord. Zulke voorbeelden vind je in de Bijbel. Denk aan Lydia. Die onder de prediking van de apostel in het hart gegrepen werd. Daar, jongens en meisjes, werd haar hart geopend. Zodat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Ik denk aan die Pinksterlingen. Het was onder de preek van Simon Petrus dat hun hart geopend werd door de Heilige Geest. Dat dat woord hen doorwondde. En dat de vruchten der verkiezing in hun leven openbaar mochten komen. Ik denk aan de synagoge van Antiochië in Handelingen 13. Waar we van lezen dat er zoveel geloofden als er verordineerd waren tot het eeuwige leven. De Heere werkt zijn genadewerk door woord en geest. En het is de ervaring van Gods kinderen. Hij onderhoudt het ook door het gehoor van het woord van God. En daarom is er ook bij Gods kinderen een verlangen om naar Gods huis te gaan. Daarom duurt het soms zo lang van de ene tot de andere zondag. En natuurlijk mag er thuis ook in dat woord gelezen worden. En natuurlijk wil de Heere dat soms ook rijkelijk zegenen. Maar dat neemt toch de begeerte niet weg om naar Gods huis te gaan en ons te zetten onder de prediking van het woord. Die het woord hoort, dat zijn wij vanavond. En dat zijn onze kinderen als het goed is in ons gezin. Waar dat woord ook zo vaak open mag gaan. Als het goed is, 3 keer tenminste op een dag. Dat woord dat mag nooit dicht blijven. Dat moet klinken. En ik weet ook wel dat dat wereldwijd niet de gewoonte is. Maar dat het een goede gewoonte is in Nederland om dat bij de maaltijden te doen. En daar dat woord te lezen en ja, indien mogelijk daar ook nog een woord over te spreken met elkaar. Ik noemde onze eerste gedachte, ik noemde het thema gemeente het omgaan met Gods woord. Mag je eens vragen, is er nou in uw of in jouw leven sprake van een omgaan met dat woord van God? Ik kan wel voorbeelden voor me halen van mensen voor wie dat woord zoveel betekende. Ik herinner me nog toen ik diaken was in de gemeente van Nieuw-Beierland, dat ik ook de opdracht had om een aantal keren per jaar verschillende oude mensen te bezoeken. Ik zie ze nog zitten. Je kondigde dat van tevoren niet aan. Je ging daar naartoe als het uitkwam. En dan kwam je daar onverwachts, jongens en meisjes, en ik kan me verschillende huiskamers herinneren waar een weduwe of een weduwnaar zat. En of je nou 's morgens kwam, of je nou 's middags kwam, of je nou 's avonds kwam, vaak zaten ze in dezelfde stoel en vaak lag er een opengeslagen Bijbel. En die mensen, ze hadden nauwelijks andere boeken. Zaten zo vaak in de Heilige Schrift te lezen. Ze hadden een schriftkennis. Ongelooflijk. Ze waren thuis in de Bijbel. En dat omgaan met Gods woord. Ik denk dat dat in onze tijd zo gemist wordt. We nemen de tijd er niet meer voor. We weten ook nauwelijks meer wat er in de Bijbel staat. Helaas, onze jonge mensen, ze krijgen zoveel informatie tot zich en ze worden zo vluchtig dat ze er maar iets uithalen en de rest weer gelijk naast zich neerleggen. Zouden we er geen tijd voor moeten nemen? Het woord horen en dan niet de Bijbel dichtslaan gelijk, maar dat overleggen. Bent u er nog wel eens mee bezig? Nadat de Bijbel dichtgegaan is, hebt u het er nog wel eens over? Overdenken, bepeinzen, bemediteren. de knieën buigen. Ja, en als dat er allemaal niet is, dan moeten we natuurlijk ook niet opkijken dat dat woord geen zegen draagt in ons leven, gemeente. We zouden eigenlijk toch iedere dag een aantal momenten of een zeker moment van afzondering moeten hebben. Ik denk nog wel eens terug aan de jaren dat ik voor de klas stond en dat ik 's avonds altijd een Bijbelvertelling moest voorbereiden voor de kinderen op school. En of er nou een verjaardag was en of je het nou druk had en of er nu plotseling iets tussendoor kwam. Maar een Bijbelvertelling kun je niet uit je mouw schudden. Daar moest je altijd een poosje voor gaan zitten om dat goed voor te bereiden. En ik weet nog, gemeente, hoe dat in mijn persoonlijke leven meerdere keren tot zegen mocht zijn. Hoewel ik zelf in het gemis liep, ik tegen de kinderen echt niet kon zeggen dat ik het had, maar de Heere op allerlei levensvragen, persoonlijke vragen, antwoorden wilde geven in dat onderzoek van Gods woord. Daar wil hij zijn zegen op geven. En als dat woord dicht blijft, als we het niet horen, als we er niet mee bezig zijn, als we gedachteloos dat woord over ons heen laten komen, als er geen overleggen is, ja, dan is er ook geen zegen. Wat dragen we toch een grote verantwoordelijkheid. Het zou altijd de vraag moeten zijn toch, wat heeft de Heere hier nou mee te zeggen? Met dat stukje wat vandaag aan de beurt is, wat heeft het mij te zeggen? Tot wie spreekt de Heere dit? Kan ik dat eigenlijk wel ook op mijzelf van toepassing doen zijn? Of heeft dat woord een adres? En moet het mijn gebed zijn of dat ook voor mij waarheid mag worden? Voelt u dat omgaan met Gods woord en dan niet op zo'n wijze met dat woord omgaan dat we dat woord laten zeggen wat wij graag willen. Maar onze ouders zeiden vroeger wel eens, als de Heilige Geest het gaat gebruiken, dan gaat dat woord, dat gaat jou lezen. Dan staat dat woord boven je, dan lig je onder dat woord, dan krijgt dat woord gezag in je leven. Dan maakt het je klein en ootmoedig. Het horen van Gods woord. We gaan naar onze tweede gedachte. Het toedoen aan Gods woord. Want dan staat er, indien iemand tot deze dingen toedoet. Wij mogen niets, maar dan ook helemaal niets aan de Bijbel toevoegen. En dat wordt zo gemakkelijk gedaan. En deze waarschuwing die zal in de eerste plaats bestemd zijn voor, ja, degene die het woord moesten vermeerderen. Aanvankelijk werden de Bijbelteksten overgeschreven. Een wonder dat ze zo nauwkeurig bewaard zijn. Dat er allerlei bewijzen zijn in de geschiedenis dat dat woord zo zorgvuldig is overgeschreven en overgeleverd. Wat droegen die Bijbelschrijvers een verantwoordelijkheid? Maar gemeente, ook een waarschuwing voor ons als lezers. Om niks toe te doen. Je kunt er als lezer van de Bijbel ook zoveel bijlezen. En bijdenken. Terwijl het er helemaal niet staat. Terwijl we denken misschien dat het er staat of willen dat het er staat. Maar we lezen eigenlijk niet wat er staat. Een waarschuwing aan iedere Bijbellezer, een waarschuwing aan de hoorders van het woord. Om te horen wat er gezegd wordt. Niet meer te horen, niet minder te horen. Je hebt wel eens een gesprek met mensen en dan krijg je wel eens je preek terug. En dan hebben mensen dingen gehoord die nooit gezegd zijn. Denk je, hoe komt dat toch? Heb je het niet duidelijk genoeg gezegd of willen we graag horen wat we willen horen? Halen we er soms dingen uit waardoor de dingen heel andere betekenis krijgen? Gemeente, de Bijbel is compleet, de Bijbel is goed, de Bijbel heeft geen aanvulling nodig. Guido de Bres zegt in de Nederlandse geloofsbelijdenis, want terwijl het verboden is de woorden Gods iets toe of af te doen, zo blijkt daaruit wel dat de zeer volmaakte, dat Gods woord zeer volmaakte en in alle manieren volkomen is. Ja, zegt iemand, maar de belijdenisgeschriften dan? Dat is toch in onze kerk wel een toevoeging aan Gods woord. Dat heeft voor ons zo'n beetje hetzelfde gezag. Nee, Gods woord staat boven de belijdenisgeschriften. De belijdenisgeschriften zijn ook geen aanvulling op de Bijbel. Helemaal niet. Wat de belijdenisgeschriften doen, gemeente, dat is de Bijbelse gegevens ordenen. Wat veel mensen doen, dat is een tekst uit de Bijbel pakken en de andere teksten daar niet in meenemen en dan die teksties laten zeggen wat het helemaal niet zegt. En wat onze belijdenisgeschriften doen, dat is nu kijken wat zegt nou de hele Heilige Schrift over dit onderwerp, zodat er een juist evenwicht ontstaat. Kun je zeggen dat de Heer Jezus voor alle mensen gestorven is? Ja, als je een losse Bijbeltekst uit het verband trekt, dan lijkt het alsof dat er is. Maar wat onze vaderen gedaan hebben in de Dordtse leerregels, dat is de zaken in verband gezet. En dan blijkt dat je dat helemaal niet kunt zeggen. Dat is geen aanvulling op de schrift, maar dat is juist een zorgvuldig lezen van de schrift. Het is juist, je zou kunnen zeggen, een wacht rondom de Heilige Schrift. Om te verduidelijken en te bewaren wat de Heere ons in zijn woord leert. Niet toe te doen. Als wij aan de mens vermogens toekennen, geestelijke vermogens toekennen, wat vandaag de dag zoveel wordt gedaan, ook in het reformatorisch onderwijs, je schrikt ervan. Gemeente, als wij de mensen geestelijke vermogens toekennen zonder wedergeboorte, dan voegen wij iets toe aan de schrift wat er niet staat. Want nergens geeft de Bijbel daar ons het recht toe. Als wij het werk van een mens verdienstelijk maken, dat je er zelf ook nog wat bij kunt doen of aan kunt doen, zeg niet dat een mens geen verantwoordelijkheid heeft, maar dat de werken van mensen verdienstelijk zijn, dan voeg je iets toe aan de Bijbel wat nergens staat. En dat is zeer kwalijk. Als je soms een woordje bij een zin zet, kan zo'n zin een hele andere wending krijgen dan die zin heeft. Moet altijd goed luisteren als Bijbelteksten geciteerd worden. Je schrikt hoe onzorgvuldig mensen dat doen. De Bijbel dingen laten zeggen die er helemaal niet staan. Niets toedoen, zegt de Heer bij dat woord. Als wij menselijke uitspraken op dezelfde lijn gaan zetten als Gods woord. Ook oudvaders konden dwalen. Als wij een uitspraak van een oudvader gebruiken om de schrift aan te vullen, dan voegen wij iets toe wat niet in de Bijbel staat. Als we teksten uit hun verband halen. Of als wij bevindingen leren, als we openbaringen leren die helemaal niet Bijbels zijn. Soms dan hoor je mensen een bekering vertellen zonder Bijbelteksten. Allerlei bevindingen, de ene bevinding op de andere bevinding gestapeld, dat je denkt, ja mensen, maar waar is het woord van God in deze? Waar je toch niks aan toe mag voegen. En zo kan ik nog wel een poosje doorgaan. U voelt wel, dat komt behoorlijk dichtbij. Dat toedoen, dat moeten we maar niet te ver van huis zoeken. En dat is iets wat de Heer Jezus zeer kwalijk neemt. En waar we zelf ook slecht mee zijn. Want er staat, indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. Dat is ernstig. Want dan neem je alleen maar de plagen uit het boek Openbaring. Wat staan daar geen schrikkelijke oordelen beschreven in de hoofdstukken 6 tot en met 19. Allerlei rampen die voortkomen uit de violen van Gods toren. Mensen die met hun handen aan Gods woord durven zitten, de zwaarste oordelen zullen over hen heen gaan. Wat is dat aangrijpend? Bent u daar nooit eens bang voor? Ik denk dat er een volk op deze aarde is, gemeente, dat komt erachter dat zij toch wel heel veel tot Gods woord toegedaan hebben als de Heere de ogen gaat openen. Want dan heb ik eigenlijk nooit dat woord zo gelezen zoals het bedoeld was. Wat heb ik er veel bij gedacht, wat heb ik er veel bij gezet in mijn gedachten, waardoor ik altijd maar rustig kon blijven onder dat woord. Het had geen goddelijk gezag. Maar dat verandert als de Heer je verstand gaat verlichten. Kijk, en dan ga je niet al de beloften uit de Bijbel ineens naar je toe trekken, zoals zo vaak gebeurt. Iemand zei kort geleden tegen mij, dominee, er staan zulke prachtige beloften in de Bijbel. Ja, ik zal de laatste zijn die dat ontkent. Maar er staan in de Bijbel ook hele aangrijpende oordelen. En wie geeft u nou het recht om die beloften allemaal naar u toe te trekken en die oordelen van u af te schuiven alsof die voor andere mensen bestemd zijn? Ik denk als de Heer een zondaar gaat ontdekken, gemeente, dat het eerste wat je naar je toe krijgt, dat zijn de oordelen. God zal over u toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet, omdat we doen. Mag ik eens vragen, hebben die plagen, hebben die oordelen, hebben die straffen zo wel eens kracht gedaan in uw leven? Of bent u er altijd nog te goed voor? Dan hebben we denk ik geen ontdekkende genade. Want als de Heere ontdekkende genade gaat geven, gemeente, dan word ik het waard dat de Heere die oordelen mij zendt. En weet u wat nou zo'n wonder is? Dat in datzelfde woord van God, daar lezen we dat er één gekomen is die al die plagen over zich heen gekregen heeft. Hij heeft nooit iets tot het woord toegedaan. Hij heeft nooit iets van het woord afgedaan. De Heere Jezus Christus. Wat had hij een respect, wat had hij een eerbied voor dat goddelijke woord. Als er één is die het woord bewaard heeft, dan is hij het. En hij is het ook die erop gewezen heeft in het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, dat er niet een tittel nog jota van dat woord zal voorbijgaan. Hij is ook niet gekomen om dat woord te ontbinden, nee. Maar hij is gekomen om dat woord te vervullen. Hij is gekomen om het oordeel in dat woord te verzoenen. Terwijl hij zelf dat woord altijd gehoorzaam geweest is. Maar zijn kinderen hebben al die plagen zich waardig gemaakt. Al die vervloekingen in dat woord hebben ze zichzelf waardig gemaakt. Als hij die straf niet gedragen had, dan was het voor eeuwig verloren. Gemeente, daar mag niets. En als dat woord zo gaat spreken in je leven, dan word je echt een arme zondaar. Er mag niets, maar dan ook helemaal niets van dat woord worden toegedaan of weggenomen. Als je van een horloge, jongens en meisjes, één radertje eruit haalt, kleintje maar, of een klok, één radertje eruit haalt, dan loopt het hele uurwerk niet meer. Of het loopt vast. Maar het geeft niet meer de juiste tijd aan. En dat is met het woord van God ook zo. Eén woordje. Eén Bijbeltekst. Iets aanvullen, iets ertussen steken. En dan geeft dat woord niet meer de waarheid aan. En dan begrijpt u toch wel dat het werk van de Gereformeerde Bijbelstichting, dat is niet zo eenvoudig als veel mensen denken. Van ja, je verandert het toch, je maakt er toch iets hedendaags van. En nee, dat vraagt toch wel hele zorgvuldige afwegingen. Ik zeg niet dat er niks moet gebeuren, dat hoort u mij niet zeggen. Maar wat er moet gebeuren, dat is nog niet zo eenvoudig. En daar mogen de Heeren wel wijsheid voor geven om dat op een juiste wijze te doen. God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. We gaan er onze derde gedachte het afdoen, eer dat we daar nog iets van zeggen. Gaan we zingen op Psalm 119, vers 65 en 67. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker opdoen klaren. En het 67ste maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren.
Thank you.
onze derde gedachte, het afdoen aan het woord. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie. Dat is het tegenovergestelde van toedoen. Je kunt er dingen bij maken. Je kunt er dingen inleggen. Je kunt er dingen aan toevoegen. Maar je kunt er ook dingen uithalen. Je kunt ook dingen wegschrappen. Je kunt ook dingen wegdoen. En dat is net zo erg. Want dan zegt Christus, en indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens. Hoe kun je dan dingen afdoen aan de Bijbelse boodschap? Nou, door het woord te ontkrachten, door de scherpte eraf te halen, bijvoorbeeld, niet te laten staan wat er staat, door het woord een andere betekenis te geven. Bijvoorbeeld Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat, dat is wel een heel aangrijpend woord. En ik herinner me nog een, hoe lang zal het geleden zijn, 10 jaar geleden denk ik in Nunspeet. En dat zal in deze omgeving ook wel gebeurd zijn, dat er anoniem, ja, meestal gebeurt dat anoniem, een folder verspreid werd of een klein boekje verspreid werd met de titel Ben ik wel uitverkoren? En dat hele boekje dat is eigenlijk een poging om de hele leer van de verkiezing te ontkrachten. Van hé, die tekst van Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehad, dat moet je zo niet lezen, dat betekent wat anders. Afdoen. Niet laten staan wat er staat. De doodstaat van de mens te ontkennen. Dat gebeurt heel vaak. Wij leven in de tijd van een verondersteld geloof. We zijn allemaal al gelovig. Alleen dat geloof dat moet nog wat groeien. Maar nee, wij zijn geen gelovigen. Wij zijn gevallen mensenkinderen, Adamskinderen van nature. Door het woord tegen te spreken, dat het werk van de Heilige Geest nodig zou zijn, of het werk van de Heilige Geest wederstandelijk te maken, alsof ik het werk van de Heilige Geest tegen zou kunnen houden, alsof dat niet krachtdadig en onwederstandelijk is, maar afhankelijk is van mijn vrije wil. Ja, afdoen. Afdoen. Ja, door wat er in onze tijd heel veel gebeurt, te zeggen, ja kijk, dat staat wel in de Bijbel, natuurlijk, dat kunnen mensen niet ontkennen, dat staat wel in de Bijbel, maar kijk, dat moet je anders zien. Dat moet je vertalen naar de tijd waarin wij leven. En in de tijd van de apostel Paulus was dat inderdaad wel ongehoord om zulke dingen te doen, maar kijk, in onze tijd, in onze cultuur is dat allemaal heel anders en mag dat allemaal wel. En wat mag dan allemaal wel? Ja, dat mag ik dan blijkbaar zelf allemaal uitmaken. Dus hou je van het gezag van de Bijbel helemaal niets meer over. Afdoen. En binnen de kortst mogelijke tijd zit je daar dat mensen zeggen, ja, de Bijbel is een bundel verhalen. Dat hebben mensen opgeschreven, zo hebben zij het beleefd. En wij moeten daar Gods woord, moeten wij daar proberen in te vinden. En natuurlijk kunnen die scheppingsdagen geen gewone dagen zijn. Dat moeten tijdperken geweest zijn. En natuurlijk kan die vis van Jona, dat verhaal, dat kan natuurlijk zo niet gebeurd zijn. De wetenschap leert ons wel dat dat niet gebeurd kan zijn. Afdoen. Ik herinner me nog een preek van vroeger dominee Schip aan boord. En die had het daar ook over. Die tijd was er ook al schriftkritiek, dat mensen zeiden dat kan niet. En hij zei in die preek, ik zal het nooit vergeten, hij zei gemeente al stond er dat het een haring was, dan geloofde ik het nog. Omdat het Gods woord is. Ik herinner me een gesprek met een van de medebroeders, belijdeniscategorisatie. En dan ging het over Genesis 1, 2, 3 en een paar bestudeerde jongelui, ja, die toch in hun wetenschappelijke opleiding met allerlei vragen in aanraking kwamen. En die dominee die ging daar ook heel serieus op in. Er ontstond een gesprek. En toen zat er bij die belijdenisgroep, daar zat ook een meisje met het syndroom van Down. Begreep het natuurlijk allemaal niet zo, zat daar mee te luisteren. Op een gegeven moment zei ze, dominee, waarom praten wij hierover? Het staat er toch gewoon? En de discussie was heel gauw afgelopen. Het staat er toch gewoon? Inderdaad, niks afdoen, niks toedoen. Afdoen, dan zal God zijn deel afdoen. Zo ernstig is het wel. Dan zal God zijn deel afdoen uit het boek des levens. Kan dat? Kan het zijn dat je naam in het boek des levens staat en dat die naam dan doorgeschrapt wordt? Nee, dat kan niet. Want anders dan zou de verkiezing berouwelijk zijn. Hoe moet je dat dan lezen? Dat die mensen die denken dat hun naam geschreven staat in het boek des levens. Maar ze zullen er straks achterkomen dat hun naam in het boek des levens niet voorkomt. Zij vergissen zich. Als hun naam in het boek des levens had gestaan, dan hadden ze anders met hun Bijbel omgegaan. Want daar zijn de vruchten niet naar. Dan zal God zijn naam uitdoen uit de heilige stad. Het nieuwe Jeruzalem, dat zal voor hen niet weggelegd zijn. Het is wat, dat zal voor hen verboden terrein zijn. Nee, niet dat ze er anders recht op zouden hebben, maar ze dachten het te verkrijgen. Ze zullen erachter komen dat ze er nooit zullen komen. God zal hun deel afdoen uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Al die belofte, die heerlijke belofte die juist deze mensen zo naar zichzelf toetrekken vaak. Daar zullen ze niet in delen. Al hetgeen dat in dit boek geschreven is, zal de Heere van hen wegnemen. Er was geen respect voor het woord. Daar was in hun leven niet gezag van het woord. Daar was niet het buigen onder het woord. En dat zijn allemaal tekenen dat de vruchten der verkiezing in het leven van een mens niet gevonden worden. Want gemeente, Gods kinderen, ik zou heel veel voorbeelden kunnen geven uit de Bijbel, maar Gods kinderen die gaan buigen onder het woord. Ook als dat woord tegen hen lijkt te zijn. Ook als dat woord hen veroordeelt. Ook als dat woord hen alles ontneemt. Dan gaan ze niet proberen dat woord te veranderen. Maar dan buigen ze omdat het woord van God is. Toedoen, afdoen. Heel subtiel. Want dit zijn mensen die zijn nog wel met de Bijbel bezig. Dit zijn eigenlijk geen wereldse mensen, nee. Deze mensen vind je wel op de reformatorische school. Deze mensen vind je ook in de kerk. Alleen, ze passen de Bijbel aan. En er zijn heel veel Bijbelvertalingen die aantoonbaar onjuist zijn. Waar echt ketterijen, leugens in staan. Ze lezen wel heel makkelijk. Maar je moet ze niet in huis willen hebben. Want het is de waarheid niet meer. Het is van levensbelang. Het is toedoen, afdoen aan de ene kant of bewaren. Bewaren. Dat is de tegenstelling in dit hoofdstuk, vers 7. Zalig is hij die de woorden van de profetie deze boeks bewaart. Hoe gaan we met dat woord om? En nou weet ik ook wel dat de Statenvertaling niet de oorspronkelijke uitgave van de Bijbel is. En dat het niet de Statenbijbel is die wij tot in der eeuwigheid moeten bewaren. Maar wel het geïnspireerde woord van God bewaren. Er staat in Openbaring 1, zalig is hij die dit leest en zijn zij die de woorden der profetie, die horen de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in hetzelfde geschreven is, want de tijd is nabij. In die ene Bijbeltekst wordt verschil gemaakt tussen lezen, horen en bewaren. Nou, lezen, daar mag ik van uitgaan dat u het doet. Horen, daar mag ik van uitgaan dat u dat doet. Maar gemeente, nu bewaren. Bewaren waar? In je hart. Is dat woord daar al terecht gekomen? Dan gaan mijn gedachten uit naar Maria. Als die herders daar zijn, dan hoort Maria zoveel. Ze kan het ook allemaal niet overzien. En dan staat er, doch Maria bewaarde al deze woorden tezamen, overleggende die in haar hart. De woorden van de herders, de woorden van Simeon, die daar met dat kindertje in zijn armen staat. Ze begreep het allemaal niet. Ze overzag het allemaal niet. Maar ze bewaarde het. Overleggende die in haar hart. En dat is wat ik onze jonge mensen ook zo gun. Je hoeft het niet allemaal te begrijpen. Je kunt het ook niet allemaal begrijpen. Denk je dat Maria het begreep toen zij de boodschap kreeg dat zij zwanger zou worden uit de Heilige Geest? Dat is niet te begrijpen. Dat is door de wetenschap nooit uit te leggen. Dat kan nooit een mens begrijpen. En wat zei Maria? Mij de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Dat is geloof. En toen hoorde ze dingen in haar leven, die begreep ze niet, maar ze bewaarden het. Overleggende die in haar hart. Dat is eigenlijk een heel prachtig beeld. Weet u wat Maria deed? Als de Heere dan sprak, dan bewaarde zij dat woord. En als de Heere dan weer sprak, dan keek ze hoe dat dan dat bij elkaar past. Je zou kunnen denken aan puzzelen. Ik weet zeker dat Gods kinderen vaak aan het puzzelen zijn. Ja, dan bedoel ik natuurlijk niet een legpuzzel of ik bedoel niet een puzzelwoordenboekje, maar puzzelen met het woord dat de Heere tot hun ziel spreekt, waarvan hij een afdruk geeft en waar ze eigenlijk geen raad mee weten. Want de Heere die geeft niet ineens zijn hele openbaring, nee, hij spreekt stukje bij beetje. En wat is het een zegen als er weer eens een stukje passen mag, zodat het duidelijker mag worden wat de Heere daar nu mee te zeggen heeft. Daar heb je het leven van Maria. Zij bewaarde die woorden overleggende die in haar hart. Die woorden van Simeon heeft ze bewaard. De woorden die de Heere sprak toen ze moest vluchten naar Egypte, heeft ze ook niks van begrepen. En toen Jezus 12 jaar oud was en ze hem kwijt was, en hij tegen haar sprak die onbegrijpelijke woorden, vrouw, die onbegrijpelijke woorden tot zijn moeder. En later op die bruiloft te Cana in Galilea, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Overleggende die in haar hart. En dat heeft ze voor zichzelf niet klaar kunnen krijgen. Daar was het licht van de Heilige Geest voor nodig. Zo heeft ze gestaan aan de voet van het kruis. Zo heeft ze de boodschap mogen horen van zijn opstanding. Zo heeft de Heere, gemeente, door dat woord haar zaligheid uitgewerkt. Stapje voor stapje. En als je dan terugkijkt, dan kun je alleen maar verwonderen. En ik hoop dat dat de uitwerking van het woord in uw leven mag zijn. Probeer nou alsjeblieft niet om dat hele woord verstandelijk te begrijpen. Maar vraag of de Heere er een afdruk van wil geven in je ziel. En als de Heere zo'n woord spreekt, dan staat het ook in zijn woord. Dan vergeet je het ook niet meer. Dan komt de Heere er ook op terug. Gaat de Heere altijd verder waar hij gebleven was. En dan zul je verwonderen over de rijkdom en over de gepastheid van dat woord. Dan krijg je dat woord zo onuitsprekelijk lief. En daarom, omdat je dat woord zo lief krijgt, moeten ze er ook vanaf blijven. Juist omdat het zo'n grote plaats in je hart en leven heeft gekregen, kun je het niet hebben. Als mensen daar zo oppervlakkig over spreken of zo gemakkelijk over denken. Dan staat het zo hoog aangeschreven in ons leven. Dan buigen we daaronder. Gemeente, dat is het beste plekje. Om zo te mogen ervaren, spreek, Heere, want uw knecht hoort. Amen.